Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag gaan wij dat opnieuw doen. En in het bijzonder gaan we u een vertaling geven van de videoboodschap die Paus Franciscus gegeven heeft, gericht aan de Verenigde Naties. 5 jaar geleden heeft hij eens de Verenigde Naties toegesproken, waar hij vooral ook sprak over het belang van het verdedigen van het leven, van de conceptie ervan tot het natuurlijke einde. En nu, 5 jaar later, geeft Paus Franciscus opnieuw een boodschap aan de staten die zich in de Verenigde Naties hebben verzameld. Bij die toespraak gaan we uitgebreid stilstaan. Als ons dan nog de tijd is gegeven, zullen we ook nog kunnen luisteren naar de meditatie die Paus Franciscus gaf op zondag 27 september. Bij de gelegenheid van het bidden van het Angelus. Alvorens we dat gaan doen, gaan we nog even binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we naar vrijdag 25 september. Dan ontving de paus de heer Andrzej Duda, de president van de Republiek van Polen. Ook kardinaal Salvatore De Giorgi, de aartsbisschop emeritus van Palermo. Op zondag 27 september ontving de paus zijn heiligheid Karekin II, opperpatriarch en katholicos van alle Armeniërs. Samen met zijn gevolg. En op maandag 28 september ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, alsook mevrouw Alexandra Valkenburg-Roelofs, ambassadeur van de Europese Unie, bij de gelegenheid van de overhandiging van haar geloofsbrieven. Ook ontving hij aartsbisschop Giovanni Daniello, apostolische nuncius voor de Russische Federatie, en aartsbisschop Francisco Padilla, apostolische nuncius te Guatemala. En verder ontving hij ook alle personeel van de Inspectie voor de Openbare Veiligheid van het Vaticaan samen met hun familieleden ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van de instelling. De paus heeft dus een toespraak gegeven aan de Verenigde Naties. Omwille van de coronapandemie is het natuurlijk ook zo dat dit op een virtuele wijze is gebeurd, omwille van een videoboodschap, een live videoboodschap die de paus kon geven aan diegenen die verzameld waren in die, ja, zeg maar, online vergadering van de Verenigde Naties. U begrijpt dat door die coronapandemie het ook niet mogelijk is voor de vertegenwoordigers van de Verenigde Naties om af te reizen naar daar. En dus in die zin waren er wel enkele aanwezig, maar de paus die deed dat veilig op afstand door middel van een videoverbinding. De paus die zei daarbij het volgende. Meneer de president, vrede zij met u allen. Mijn hartelijke groeten, meneer de voorzitter, en aan alle delegaties die deelnemen aan deze belangrijke 75ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ik groet in het bijzonder de secretaris-generaal, de heer Antonio Guterres, de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders en al diegenen die dit algemeen debat volgen. De 75ste verjaardag van de Verenigde Naties biedt mij een passende gelegenheid om nogmaals uitdrukking te geven aan de wens van de Heilige Stoel dat deze organisatie steeds meer mag dienen als een teken van eenheid tussen de staten en als een instrument van dienstbaarheid aan de gehele menselijke familie. In deze dagen wordt onze wereld nog steeds getroffen door de COVID-19-pandemie. Die heeft geleid tot het verlies van zoveel mensenlevens. Deze crisis verandert onze manier van leven, stelt onze economische, gezondheids, sociale systemen ter discussie en legt onze menselijke kwetsbaarheid bloot. De pandemie roept ons inderdaad op om deze tijd van beproeving aan te grijpen als een tijd van kiezen. Een tijd om te kiezen wat belangrijk is en wat voorbij gaat. Een tijd om een onderscheiding te maken tussen wat nodig is en wat niet. Het kan ook een concrete gelegenheid zijn voor bekering, voor transformatie, voor het opnieuw overwegen van onze manier van leven en onze economische en sociale systemen, die de kloof tussen arm en rijk vergroten op basis van een onrechtvaardige verdeling van de middelen. Aan de andere kant kan de pandemie de aanleiding zijn voor een defensieve terugtocht naar meer individualisme en elitarisme. We staan dus voor de keuze tussen twee mogelijke wegen. De ene weg leidt naar de consolidatie van het multilateralisme als uitdrukking van een hernieuwd gevoel van mondiale medeverantwoordelijkheid. Een solidariteit die gebaseerd is op rechtvaardigheid en het bereiken van vrede en eenheid binnen de menselijke familie, wat het plan van God voor onze wereld is. De andere weg legt de nadruk op zelfvoorziening, nationalisme, protectionisme, individualisme en isolement. Het sluit de armen, de kwetsbaren, de mensen die in de periferie van het leven wonen, uit. Die weg zou zeker nadelig zijn voor de gehele gemeenschap, waardoor iedereen zichzelf zou kunnen verwonden. Dit mag niet de overhand krijgen. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat het dringend noodzakelijk is de volksgezondheid te bevorderen en ieders recht op medische basiszorg te verwezenlijken. Daarom doe ik opnieuw een beroep op de politieke leiders en de privésector om alles in het werk te stellen om de toegang tot de vaccins voor COVID-19 en de essentiële technologieën die nodig zijn voor de verzorging van de zieken te waarborgen. Als iemand al de voorkeur moet krijgen, laat het dan de allerarmsten zijn, de meest kwetsbaren, diegenen die zo vaak gediscrimineerd worden omdat ze geen macht of economische middelen hebben. De huidige crisis heeft ook aangetoond dat solidariteit geen loos woord of belofte mag zijn. Ze heeft ons ook laten zien hoe belangrijk het is om iedere verleiding te vermijden om onze natuurlijke grenzen te overschrijden. We hebben de vrijheid die nodig is om de technologie te beperken en te sturen. We kunnen haar in dienst stellen van een ander soort vooruitgang. Een vooruitgang die gezonder, menselijker, socialer en integraler is. Dit moet ook zorgvuldig worden overwogen in de discussies over het complexe vraagstuk van kunstmatige intelligentie. In dezelfde zin denk ik aan de gevolgen van de pandemie voor de werkgelegenheid. Een gebied dat al gedestabiliseerd is door een arbeidsmarkt die gedreven wordt door toenemende onzekerheid en wijdverspreide robotisering. Het is dringend noodzakelijk om nieuwe vormen van werk te vinden die in staat zijn om ons menselijk potentieel te vervullen en onze waardigheid te bevestigen. Om waardige werkgelegenheid te garanderen, moet er een verandering komen in het heersend economisch paradigma, dat er alleen op gericht is de winsten van bedrijven uit te breiden. Het aanbieden van banen aan meer mensen zou een van de belangrijkste doelstellingen van elk bedrijf moeten zijn, een van de criteria voor het succes van productieve activiteiten. Technologische vooruitgang is waardevol en noodzakelijk, mits deze dient om het werk van mensen waardiger en veiliger te maken, minder belastend en stressvol. Dit alles vraagt om een koerswijziging. Om dit te bereiken, beschikken we al over de nodige culturele en technologische middelen en sociaal bewustzijn. Deze koerswijziging vereist echter een robuuster ethisch kader dat in staat is de hedendaagse, wijdverbreide en rustig groeiende afvalcultuur te overwinnen. Aan de oorsprong van deze wegwerpcultuur ligt een groot gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. De bevordering van ideologieën met een reductief begrip van de menselijke persoon, een ontkenning van de universaliteit van de fundamentele mensenrechten en een verlangen naar absolute macht en controle dat in de huidige samenleving wijdverbreid is. Laten we dit maar noemen voor wat het is: een aanval op de mensheid zelf. Het is in feite pijnlijk om te zien hoeveel fundamentele mensenrechten er in onze tijd nog steeds ongestraft worden geschonden. De lijst van dergelijke schendingen is inderdaad lang en biedt ons een angstaanjagend beeld van een mensheid die wordt misbruikt, gewond, beroofd van zijn waardigheid, vrijheid en hoop voor de toekomst. Als onderdeel van dit beeld blijven gelovigen iedere vorm van vervolging ondergaan, inclusief genocide vanwege hun geloofsovertuiging. Ook wij christenen zijn hiervan het slachtoffer. Hoeveel van onze broeders en zusters over de hele wereld lijden, soms gedwongen om te vluchten uit hun voorouderlijk land, afgesneden van hun rijke geschiedenis en cultuur. We moeten ook toegeven dat humanitaire crisissen de status quo zijn geworden, waarin het recht van mensen op leven, vrijheid en persoonlijke veiligheid niet wordt beschermd. Zoals blijkt uit de conflicten in de wereld, heeft het gebruik van wapens, explosieve wapens, met name in bevolkte gebieden, een dramatisch humanitair effect op de lange termijn. Conventionele wapens worden steeds minder conventioneel en steeds meer massavernietigingswapens, waardoor steden, scholen, ziekenhuizen, religieuze plaatsen, infrastructuren en basisdiensten die een bevolking nodig heeft, worden vernietigd. Bovendien worden grote aantallen mensen gedwongen om hun huis te verlaten. Vluchtelingen Migranten, binnenlandse ontheemden, worden vaak in de steek gelaten in hun land van herkomst, in het land van doorreis, het land van bestemming, zonder enige kans om hun levenssituatie en die van hun familie te verbeteren. Erger nog, duizenden worden op zee onderschept en gedwongen terug te keren naar detentiekampen, waar ze worden gemarteld en mishandeld. Velen van hen worden het slachtoffer van mensenhandel, seksuele slavernij of dwangarbeid, worden uitgebuit in vernederde jobs en ontkennen van een rechtvaardig loon. Dit is onaanvaardbaar, maar door velen opzettelijk genegeerd. De talrijke en belangrijke internationale inspanningen om op deze crisissen te reageren, beginnen met grote beloften. Ik denk hierbij aan de twee Global Compacts voor vluchtelingen en voor migratie. Maar het ontbreekt velen aan de nodige politieke steun om succesvol te zijn. Anderen falen omdat individuele staten zich onttrekken aan hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. Desalniettemin biedt de huidige crisis de Verenigde Naties een kans om te helpen bij de opbouw van een meer broederlijke, medelevende samenleving. Dit houdt in dat de rol van economische en financiële instellingen, zoals die van Bretton Woods, moet worden heroverwogen. Die moeten reageren op de snel groeiende ongelijkheid tussen de superrijken en de permanent armen. Een economisch model dat subsidiariteit aanmoedigt, de economische ontwikkeling op lokaal niveau ondersteunt en investeert in onderwijs en infrastructuur die de lokale gemeenschappen ten goede komt, zal niet alleen de basis leggen voor economisch succes, maar ook voor de vernieuwing van de grote gemeenschap en de natie. Hier wil ik mijn oproep herhalen, dat in het licht van de huidige omstandigheden alle naties in staat moeten worden gesteld om in de voornaamste behoeften van het moment te voorzien door de vermindering, zo niet de kwijtschelding van de schuldenlast van de armste naties. De internationale gemeenschap moet alles in het werk stellen om een einde te maken aan de economische onrechtvaardigheid. Wanneer multilaterale kredietorganisaties advies geven aan verschillende landen, is het belangrijk om rekening te houden met de verheven concepten van fiscale rechtvaardigheid, de overheidsbegrotingen die verantwoordelijk zijn voor hun schuldenlast en bovenal een effectieve promotie en bevordering voor de armsten, waardoor ze hoofdrolspelers worden in het sociale netwerk. Wij hebben de verantwoordelijkheid om ontwikkelingshulp aan te bieden aan arme landen en schuldvermindering aan landen met een hoge schuldenlast. Een nieuwe ethiek veronderstelt dat men zich bewust is van de noodzaak voor iedereen om samen te werken, om belastingsparadijzen te sluiten, belastingsontwijking en witwaspraktijken te vermijden, die de samenleving beroven, en om met naties te spreken over het belang van het verdedigen van rechtvaardigheid en het algemeen belang boven de belangen van de machtigste bedrijven en multinationals. Nu is een geschikt moment om de architectuur van de internationale financiën te vernieuwen. Meneer de voorzitter, 5 jaar geleden had ik de gelegenheid om de algemene vergadering persoonlijk toe te spreken op haar 70ste verjaardag. Mijn bezoek vond plaats in een tijd die gekenmerkt werd door een werkelijk dynamisch multilateralisme. Het was een moment van grote hoop en belofte voor de internationale gemeenschap. Aan de vooravond van de goedkeuring van de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030. En enkele maanden later werd ook het akkoord van Parijs over klimaatsverandering aangenomen. Toch moeten we eerlijk toegeven dat de internationale gemeenschap, ook al is er enige vooruitgang geboekt, grotendeels niet in staat is gebleken om de beloften van 5 jaar geleden na te komen. Ik kan alleen maar herhalen dat we elke verleiding moeten vermijden om te vervallen in een verkondigend nominisme dat ons geweten zou sussen. Het moet ervoor zorgen dat onze instellingen werkelijk effectief zijn in de strijd tegen al deze plagen. Ik denk aan de alarmerende situatie in het Amazonegebied en zijn inheemse bevolking. Hier zien we dat de milieucrisis onlosmakelijk verbonden is met een sociale crisis en dat de zorg voor het milieu vraagt om een geïntegreerde aanpak van de bestrijding van armoede en uitsluiting. Zeker, de groei van een integrale ecologische gevoeligheid en de wens tot actie is een positieve stap. We mogen de volgende generaties niet belasten met de problemen die de vorige generaties hebben veroorzaakt. We moeten ons serieus afvragen of er de politieke wil is om met eerlijkheid, verantwoordelijkheid en moed meer menselijke, financiële en technologische middelen toe te wijzen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te verzachten en de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen die er het meest onder te lijden hebben, te helpen. De Heilige Stoel zal zijn rol blijven innemen. Als concreet teken van de inzet van de Heilige Stoel om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen, heb ik onlangs het amendement van Kigali op het protocol van Montreal geratificeerd. Meneer de president, we kunnen niet nalaten de verwoestende gevolgen van de COVID-19-crisis voor kinderen, waaronder onbegeleide jonge migranten en vluchtelingen, te erkennen. Het geweld tegen kinderen, met inbegrip van de afschuwelijke plaag van kindermisbruik en pornografie, is ook dramatisch toegenomen. Miljoenen kinderen zijn momenteel niet in staat om terug te keren naar school. In veel delen van de wereld dreigt deze situatie te leiden tot een toename van kinderarbeid, uitbuiting, misbruik en ondervoeding. Helaas bevorderen sommige landen en internationale instellingen ook abortus als een van de zogenaamde essentiële diensten in het kader van de humanitaire respons op de pandemie. Het is bijzonder verontrustend om te zien hoe eenvoudig en handig het voor sommigen is geworden om het bestaan van een menselijk leven te ontkennen als oplossing voor problemen die zowel voor de moeder als voor haar ongeboren kind kunnen en moeten worden opgelost. Ik dring er bij de burgerlijke autoriteiten op aan om bijzondere aandacht te schenken aan kinderen die hun fundamentele rechten en waardigheid worden ontzegd. Met name hun recht op leven en op onderwijs. Ik kan niet anders dan denken aan de oproep van die moedige jonge vrouw, Malala Yousafzai, die 5 jaar geleden in de algemene vergadering sprak en ons eraan herinnerde dat 1 kind, 1 leraar, 1 boek en 1 pen de wereld kunnen veranderen. De eerste onderwijzers van elk kind zijn zijn of haar moeder en vader, het gezin, dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt omschreven als de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de samenleving. Maar al te vaak is het gezin het slachtoffer van vormen van ideologisch kolonialisme die het verzwakken en uiteindelijk bij veel van zijn leden, vooral bij de meest kwetsbaren, de jongeren en de ouderen, een gevoel van verweestheid en een gebrek aan geworteldheid teweegbrengen. Het uiteenvallen van de familie en het gezin komt tot uiting in de sociale versplintering die onze inspanningen om de gemeenschappelijke vijanden te confronteren belemmert. Het wordt tijd dat we ons opnieuw beoordelen en ons opnieuw richten op het bereiken van onze doelen. Een van die doelen is de vooruitgang van vrouwen. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Vrouwenconferentie van Peking werd gehouden. Op elk niveau van de samenleving spelen vrouwen een belangrijke rol door hun bijzondere bijdrage te leveren en het algemeen belang moedig te bevorderen. Vele vrouwen blijven echter achter, slachtoffers van slavernij, handel, geweld, uitbuiting en vernedering. Aan hen en aan hen die gedwongen worden om buiten hun familie te leven, wil ik uiting geven aan mijn broederlijke verbondenheid. Tegelijkertijd roep ik opnieuw op tot meer vastberadenheid en inzet in de strijd tegen die afschuwelijke praktijken die niet alleen vrouwen, maar de hele mensheid vernederen. Die door haar stilzwijgen en gebrek aan effectieve actie medeplichtig eraan wordt. Meneer de voorzitter, we moeten ons afvragen of de belangrijkste bedreigingen voor vrede en veiligheid, armoede, epidemieën, terrorisme en zoveel andere, effectief kunnen worden bestreden wanneer de wapenwetloop, met inbegrip van kernwapens, kostbare hulpbronnen blijft verkwisten die beter kunnen worden gebruikt ten behoeve van de integrale ontwikkeling van de volkeren en bescherming van de natuur. We moeten breken met het huidige klimaat van wantrouwen. Op dit moment zijn we getuige van een erosie van het multilateralisme, die des te ernstiger is in het licht van de ontwikkeling van nieuwe vormen van militaire technologie, zoals dodelijke autonome wapensystemen, die de aard van de oorlogsvoering onomkeerbaar veranderen en deze verder losmaken van de menselijke zeggenschap. We moeten de perverse logica ontmantelen die de persoonlijke en nationale veiligheid koppelt aan het bezit van wapens. Deze logica dient alleen maar om de winst van de wapenindustrie te verhogen en tegelijkertijd een klimaat van wantrouwen en angst tussen personen en volkeren te bevorderen. Met name nucleaire afschrikking creëert een ethos van angst die gebaseerd is op de dreiging van wederzijdse vernietiging. Op die manier worden de betrekkingen tussen de volkeren vergiftigd en wordt de dialoog belemmerd. Daarom is het zo belangrijk om de belangrijkste internationale rechtsinstrumenten in zaken nucleaire ontwapening, non-proliferatie en verbod te steunen. De Heilige Stoel vertrouwt erop dat de komende toetsingsconferentie van de partijen bij het verdrag in zaken de niet-verspreiding van kernwapens, het NPV, zal resulteren in concrete actie overeenkomstig ons gezamenlijk voornemen om zo spoedig mogelijk een einde te maken aan kernwapenwetloop en doeltreffende maatregelen te nemen in de richting van nucleaire ontwapening. Bovendien moeten de Verenigde Naties in onze door strijd verscheurde wereld een steeds effectievere internationale werkplaats voor vrede worden. Dit betekent dat de leden van de Veiligheidsraad, met name de permanente leden, met meer eenheid en vastberadenheid moeten optreden. In dit opzicht is de recente goedkeuring van een wereldwijd staakt het vuren tijdens de huidige crisis een zeer nobele stap, die van iedereen een goede wil vraagt voor de verdere uitvoering ervan. Ik herhaal hier ook het belang van een versoepeling van de internationale sancties die het voor staten moeilijk maken om hun burgers voldoende steun te bieden. Meneer de voorzitter, we komen nooit meer uit een crisis zoals we waren. We komen er beter of slechter uit. Daarom is het op dit kritieke moment onze plicht om na te denken over de toekomst van ons gemeenschappelijk huis, ons gemeenschappelijk project. Er ligt een complexe taak voor ons, die een openhartige en coherente dialoog vereist, die gericht is op het versterken van het multilateralisme en de samenwerking tussen de staten. De huidige crisis heeft verder de grenzen van onze zelfredzaamheid en onze gemeenschappelijke kwetsbaarheid aangetoond. Zij heeft ons gedwongen om duidelijk na te denken over de manier waarop we hier uit willen komen. Ofwel beter, ofwel slechter. De pandemie heeft ons laten zien dat we niet zonder elkaar kunnen, meer nog tegen elkaar kunnen leven. De Verenigde Naties zijn opgericht om naties bij elkaar te brengen, om een brug te zijn tussen de volkeren. Laten we dan ook deze instelling goed gebruiken om de uitdaging die voor ons ligt om te zetten in een kans om opnieuw samen te bouwen aan de toekomst die wij allemaal wensen. God zegen u allen en ik dank u, meneer de voorzitter. Zo is het ondertussen hoog tijd geworden voor ons allen om het Angelus te bidden. Laten we de voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen om de harten te openen van onze regeringsleiders om aan al deze dromen, al deze wensen die Paus Franciscus heeft geformuleerd, om die ook werkelijkheid te kunnen laten worden. We bidden samen met de Paus het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zo kon u dus een vertaling horen van die toespraak van Paus Franciscus aan de Verenigde Naties. En dat ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Verenigde Naties. Opnieuw een stevige toespraak, de paus die durft het ook wel allemaal onder woorden brengen. Wat hij verwacht van de naties, wat hij verwacht van de regeringsleiders en van de internationale gemeenschap. Een aantal dingen die opvallen zijn opnieuw die oproep om dus die schuldenlast kwijt te schelden van de landen, de armste landen die de hoogste schuldenlast hebben. Vooral omdat hij gelooft dat daardoor eigenlijk de ontwikkeling van die landen opzettelijk wordt onderdrukt en wordt tegengehouden. Dus dat is zeker een aspect dat naar voren komt. Opnieuw de oproep om de nucleaire wapenwetloop te stoppen. Ook zeker een punt dat we eerder al konden horen in zijn pontificaat. Hij verwijst ook naar abortus en het feit dat er sommige mogendheden zijn die abortus naar voren schuiven als een oplossing in deze COVID-19-pandemie. Dat was een beetje aan het adres van de voorzitter die dat had gelanceerd, dat idee. En dus u merkt ook dat er bepaalde ideologieën zijn die een rol spelen binnen de Verenigde Naties, binnen die instellingen. En je zou kunnen zeggen, waarom gaat de paus dan daar spreken, een toespraak geven, hopen om samen te werken met de Verenigde Naties? Wel, omdat hij altijd gelooft in een procesmatige verbetering. Iets wat we in ons eigen leven ook kunnen onderscheiden wanneer we werken aan de weg met Christus, aan de weg naar heiligheid, dat we ook daarin een procesmatige opgang kunnen zien. Dat past ook in het geloof dat God vader is en dus ook pedagoog en in die zin ook procesmatig te werk gaat. We kunnen er enkel maar voor bidden dat inderdaad regeringsleiders hun harten mogen openen voor de boodschap van paus Franciscus. Ik zei het reeds in het begin, als we de tijd nog hadden om die meditatie van de paus te beluisteren, helaas is dat ons niet gegeven vandaag. U houdt het van mij te goed en dan zullen we in een volgende aflevering daar zeker blijven bij stilstaan. Misschien toch nog een interessant nieuwsje ook vanuit het Vaticaan. De paus die heeft kardinaal Dominique Mamberti, prefect van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur, dat is een van de hoogste rechtbanken van het Vaticaan, afgevaardigd om naar ons land te komen. Namelijk om in zijn naam, zeg maar, als zijn speciaal gezant, de heilige mis te celebreren. Op 28 november 2020 is dat in de basiliek van Koekelberg in Brussel en dat ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de oprichting van de vereniging Pro Petricede. En dat is ongetwijfeld een vereniging die u ook kent. We hebben ook al de mensen van Pro Petricede mogen interviewen hier op Radio Maria. Voor ons ook de gelegenheid om hen van harte te feliciteren met die bijzonder mooie verjaardag. En toch ook wel de bijzondere eer dat kardinaal Dominique Mamberti dus naar Brussel zal komen om de heilige mis op te dragen als bijzonder gezant van paus Franciscus. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken voor uw luisteren en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Ik geef u ook graag nog mee, dierbare luisteraars, dat wij volgende week in 4 afleveringen de volledige brief Samaritanus Bonus zullen voorlezen aan u. Dat wil zeggen dat u een volledige vertaling krijgt van die belangrijke brief die werd geschreven door de Congregatie voor de Geloofsleer en dat in opdracht van paus Franciscus. Met de bedoeling om zowel doctrinair, dus leerstellig, als pastoraal de puntjes op de i te zetten wat betreft de houding van de kerk tegenover euthanasie. U heeft er ongetwijfeld over gehoord in een vorige aflevering van Radio Vaticaan of via de mainstream media. Wij gaan niet parafraseren, we geven u een letterlijke vertaling van de Italiaanse tekst. Op die manier krijgt u de hele inhoud mee en kan u zeker ook weten wat niet alleen het standpunt is van de kerk, maar de reden waarom dat die brief tot stand gekomen is. Er is mij enkel om u van ganse harte te danken en u nog een zeer fijne dag toe te wensen.